Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, 123, het eerste vers. Verder lezen in het boekje Esther en vanavond is hoofdstuk 5 aan de beurt en we lezen dit hoofdstuk in zijn geheel. Na de schriftlezing zingen wij uit Psalm 110 en daarvan het tweede vers. Uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot werelds uiterst enden, zover de macht uw vijand zich verspreidt. Daarna belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Esther 5, daarna zingen wij Psalm 110 vers 2 en vervolgens belijden wij ons geloof.
Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninkenkleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis, tegenover de deur van het huis. En het geschiedde, toen de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter, die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits van de scepter aan. Toen zeide de koning tot haar: wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide: indien ik het koning goed dunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik heden hem bereid heb. Toen zeide de koning: doe Haman spoeden, dat hij het bevel van Esther doe. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd die Esther bereid had gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns: wat is uw bede, en het zal u gegeven worden, en wat is uw verzoek, het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide: mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het de koning goed dunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Haman denzelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings, en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Haman bedwong zich, en hij kwam tot zijn huis, en hij zond heen, en liet zijn vrienden komen, en Seres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen en alles waarin de koning hem goed groot gemaakt had en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en knechten des konings. Verder zeide Haman: ook heeft de koning in Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij. En ik ben ook tegen morgen van haar met de koning genodigd. Doch dit alles baart mij niet, zolang een tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Seres tot hem: misgades al zijn vrienden, men maken een galg 50 ellen hoog, en zeg morgen de koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed, en hij deed de galg maken.
Thank you.
ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking. En ik lees u het tweede vers nog één keer voor. Esther 5, vers 2. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag, staande in de voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter, die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits van de scepter aan. Vragen wij de zegen van de Heere en willen voorbeden doen voor zuster H. van Hattem van Leyen. Zij is in de afgelopen week gevallen, moest in het ziekenhuis worden opgenomen en wordt op dit moment verpleegd in de Voort. Laat ons bidden. Heere, zo brengt u ons vanavond weer samen en mogen wij opnieuw een gedeelte uit het boekje Esther gaan horen. Een van die boekrollen die ook met uw naam vervuld is. En zullen wij mogen horen hoe het zo meegevallen is voor Esther toen ze naderde tot Ahasveros, omdat de koning die gouden scepter in zijn hand had, en toen hij haar zag, verkreeg Esther genade in zijn ogen en heeft hij de gouden scepter toegereikt. En we zullen vanavond gaan horen, heren, en dat die gouden scepter heen ziet naar Christus. En als we dat in onze gedachten mogen hebben en wij komen tot u in het gebed, dan bidden wij u, zou u ook vanavond de gouden scepter willen toereiken. En dat vanuit het evangelie u geopenbaard mag worden aan een zondaar die buiten Christus om moet komen. Wat is dat een wonder dat dat gebeurt, Heere, dat u door middel van het evangelie de Heer Jezus laat verkondigen voor mensen die ten dode zijn opgeschreven, voor zondaren die verloren liggen, dat u van eeuwigheid die gouden scepter al had, o Heere God, dat u van eeuwigheid al een weg had uitgedacht, waardoor een zondaar zalig kan worden. En Heere, zoudt u vanavond dan alstublieft ook de hemel willen openen, en zoudt u bij wijze van spreken willen opstaan van uw machtige, majesteitelijke troon, en zoudt u vanavond eens de gouden scepter willen toereiken, een blijk van uw gunst willen betonen aan ons allemaal persoonlijk, daar kunnen wij niet buiten, Heere. Maar zoudt u dan zo door uw Heilige Geest in ons hart willen werken, dat er iets mag komen wat we van nature niet hebben, namelijk dat zaligmakende geloof, en dat doet naderen, en dat de hand des geloofs doet uitsteken om die gouden scepter te mogen aanreiken. Wat is het een wonder, Heere, als een zondaar mag leren vluchten tot de Heer Jezus Christus, die u zelf gaat openbaren door het woord, dat u zo'n zondaar gaat trekken tot hem en dat u het zaligmakende geloof geeft om werkelijk te kunnen vluchten en te zullen vluchten tot hem, maar niet alleen dat, maar dat u zoveel geloof en zoveel geloofsvrijmoedigheid wil geven, dat een zondaar verwaardigd mag worden om de Heer Jezus Christus aan te raken. Zoals die bloedvloeiende vrouw het niet meer kon nalaten om de zoom van uw kleed aan te raken. En wat is er toen meegevallen voor haar, heren? Want ze heeft het ervaren dat er zo'n kracht van u uitging, dat terstond de bloed des vloeds ophield. O Heere, zoudt u alstublieft dat willen schenken, dat we zo eens aan uw voeten terecht mogen komen, dat we enerzijds ervaren een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar nu door die aanraking van die bloedfontein eens te mogen ondervinden, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Er is geen zalige plaats om dat te mogen ontvangen. Er is geen beter plekje te vinden om daar aan uw voeten te mogen verkeren en de vrijmoedigheid des geloofs te hebben om de Heer Jezus aan te raken, om hem aan te nemen, om hem door het geloof te mogen omhelzen. Ja, Heer, dan zal het ook vrijmoedigheid geven om het hart helemaal uit te storten en alles te zeggen wat er in het hart ligt. Alleen u maakt er zelf plaats voor om dat te kunnen doen. U geeft ook wijsheid. Heere, zou u vanavond ook het onderwijs vanuit dit gedeelte willen zegenen? Het viel voor Esther zo mee. En toch, Heere, hebt u haar geleid, van stapje tot stapje, voordat ze werkelijk kon zeggen wat er op haar hart lag. Zij werd daardoor geleid door de Heilige Geest, die gaf haar op het juiste moment te spreken wat ze spreken moest. Want, Heere, u ging een weg met haar, een weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, en niet alleen met Esther, maar ook met het hele volk dat in doodsnood verkeerde, en alle dingen moesten medewerken ten goede. Ja, Heere, dat zullen wij ook horen. Wat schittert toch uw voorzienigheid en uw leiding in dit kleine deel van uw woord, en dat wij ook eerbied mogen krijgen voor uw voorzienigheid en voor uw wonderlijke wegen. Heere, zou u dan ook uw knecht willen geven om in alle eenvoud ook dit gedeelte aan de gemeente te mogen preken? En wilt u zelf maar voor de toepassing zorgen, Heere? En dan dragen we elkaar weer aan u op met alle zorgen en noden die er zijn. We dragen in het bijzonder zuster van Hattem aan u op. Ze is komen te vallen en u moest opgenomen worden in de voort. Heere, zou u zich over haar willen ontfermen in de avond van het leven? U weet volmaakt wat er in haar hart omgaat. U kent ook haar eenzaamheid, Heere. En zoudt u dan die eenzaamheid eens willen vervullen met uzelf? Ja, dat het goed mag komen tussen God en haar ziel. Zoudt u daarvoor willen zorgen, Heere? Want ook zij moet een keer sterven. En dan moet ze toch een geredde ziel hebben. Zoudt u dat uit haar uit louter genade om de verdiensten van Christus wil willen schenken? Heere, wilt u zich over haar ontfermen? En hoe het verder mee zal gaan, weten wij niet. Maar wij leggen haar in uw handen. Breid uw koninkrijk uit in ons midden, Heere. Zegen alle arbeid in ons midden. Maar niet alleen in ons midden, maar ook op deze wereld, het werk van zending en evangelisatie. Ook onder uw volk Israël wilt u het zegenen. We dragen in het bijzonder uw vervolgde kerk aan u op. Die vele christenen die het moeilijk hebben, die vluchten moeten, die geplaagd worden, die gemarteld worden. Om maar u te verloochenen. Heere, houdt ze staande. En zou u willen geven, Heere, dat er een sprake uit mag gaan, dat vijanden met God verzoend mogen worden, vijanden van uw kerk, die juist door dat standvastige geloof van degene die u vrezen, eens tot waarachtige bekering mogen komen. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, die geroepen zijn te regeren, zo'n grote taak, Heere, en eenmaal moeten ze verantwoording afleggen voor u, de koning der koningen. En daarom dragen we allen aan u op, die deze taak moeten vervullen op deze wereld. Ook onze eigen koning en koningin dragen we aan u op, Heere. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Wees met heel ons vorstenhuis. Woon en werk nog met uw Heilige Geest. U bent de God de Almachtige. Wees ook met de regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Gedenk hen die dat proberen te doen, bij een opengeslagen woord met gevouwen handen, om elke keer maar weer uw woord te laten klinken en wat uw wil en weg is. Heere, zegen ze en geef ze elke keer weer de vrijmoedigheid om dat te mogen doen. Zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u de duivel schelden, Heere? Ja, alles wat ons kan hinderen. En maak dit kerkgebouw tot een Bethel, een huis Gods, waar een ladder Jacobs wordt neergezet, Ja, waar die gouden scepter vanuit de hemel neerdaalt in ons midden. Ja, dat we vanavond een blijk van uw gunst mogen ondervinden, die Christus verworven heeft voor een verloren zondaar. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en we gaan samen zingen uit Psalm 3, de versen 1 en 2. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, degene die mij drukken. En het tweede vers, maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 1 en 2. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen uit Psalm 27, het laatste vers, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, jaar wacht, verlaat u op de Heer. 27, het zevende vers. Geliefde gemeente, de profeet Hosea die kreeg een grote opdracht van de Heer. Hij moest namelijk het volk Israël waarschuwen. Waarschuwen, ernstig waarschuwen voor de zonden die het verbondsvolk Israël elke keer weer bedreef. En tegelijkertijd riep hij ook liefdevol op tot bekering en liet daarin doorklinken dat waarachtige bekering mogelijk is, maar ook noodzakelijk is. Maar het volk luisterde niet. We komen dat elke keer weer tegen in de profetieën van het Oude Testament. Er was meer voor nodig, blijkbaar, dan alleen de verkondiging van het woord. De Heere moest met zijn slaande hand komen om het volk op de knieën te krijgen. Om het volk tot waarachtige bekering te brengen. En daar heeft de Heere toen en daar de ballingschap voor gebruikt. En daar in de ballingschap die de profeet Hosea met name voorstelt als een graf waar de dood heerst. Ja, daar waren zondaren die werkelijk leerden roepen vanuit de nood van hun ellende. Daar was nog een overblijfsel na de verkiezing dat werkelijk door deze tegenspoed heen tot God begonnen te roepen om bekering. En niet alleen tot God, maar ze zeiden ook tegen elkaar. We kunnen dat vinden in Hosea 6 vers 1. Komt! Laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Dus wat belijden ze eerlijk wat God gedaan heeft? God heeft ze verscheurd, uit elkaar gerukt. God heeft ze verslagen, zodat ze in de ballingschap terecht zijn gekomen. Maar de Heere zal nog meer doen, want de Heere die heeft dat niet zomaar gedaan. De Heere heeft daar een doel mee voor ogen. Wat dan? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Hij zal genezen, hij zal verlossen. In welke weg? Daar mag Hosea ook de vinger bij leggen. Door de dood heen. Of om het met het thema van vorige week zondag te zeggen. Omkomen om te ontkomen. Want achter de dood ligt het leven. Luister maar. Wat Hosea nog meer heeft geschreven in het zesde hoofdstuk van zijn profetie. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Is het zo ook niet met Esther gegaan? Aan haar gang tot de koning Ahasveros gingen twee dagen vasten en bidden vooraf en op de derde dag is zij gegaan. Twee dagen lang stond haar de dood voor ogen. Maar op de derde dag is ze toch gegaan. Hoe zal het vallen? Of sterven? Of leven? Maar het is waar geworden voor koningin Esther. Op de derde dag mocht ze als het ware verrijzen en leven voor het aangezicht van koning Ahasveros. Want haar werd de gouden scepter toegereikt. De troon die haar dood kon betekenen, werd voor haar een troon waar ze genade verkreeg in de ogen van koning Ahasveros. En daarom schrijf hij als thema boven de preek: een troon der genade voor koningin Esther. Een troon der genade voor koningin Esther. En we gaan stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats de gouden scepter van de koning. In de tweede plaats het ootmoedig verzoek van Esther. En in de derde plaats de laatste aanval van Haman. Een troon der genade voor Esther. De gouden scepter van de koning. Het ootmoedig verzoek van Esther. En de laatste aanval van Haman. De schrijver van het kleine boekje Esther begint in hoofdstuk 5 met de bekende woorden: het geschiede nu. En die woorden willen de wonderlijke leiding en de voorzienigheid van de Heere nog eens onderstrepen, die zo duidelijk in het boekje Esther naar voren komt. En juist nu, aan het begin van hoofdstuk 5, nu het zeer spannend gaat worden, nu er een spannend moment gaat aanbreken, een cruciaal moment in de geschiedenissen van Esther, noem het maar gerust, een dodelijk tijdsgewricht, zoals we dat tegenkomen in de berijming van Psalm 116. Wat gaat er dan geschieden? De koningin Esther zal naar koning Ahasveros gaan. Wanneer doet ze dat? We kunnen het vinden aan het begin van hoofdstuk 5, op de derde dag. En daarmee sluit het eerste vers zeer nauw aan de gebeurtenissen die we vinden in hoofdstuk 4. Daarin vinden wij Esther die gewillig gemaakt is om haar leven te verliezen, om haar leven in de waagschaal te leggen voor haar volk. Ze is gewillig gemaakt om naar de koning te gaan. Haar werd geen keuze gelaten, zo hebben wij gehoord. Ze moest, ze was ervoor ingewonnen, omdat haar volk in doodsnood verkeert. En we hebben haar horen zeggen: alzo zal ik tot de koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Maar voordat ze daadwerkelijk naar de troon zou gaan, heeft ze dat indringend verzoek bij haar pleegvader neergelegd. Ze wilde dat hij samen met de Joden in de stad Susan 3 dagen en 3 nachten zou gaan vasten en bidden. En zelf zou ze het ook gaan doen met haar hofdames. Bidden, smeken tot de Heere of hij haar wilde gedenken als ze straks zal staan voor de troon van koning Ahasveros. Nee, ze was niet gevraagd. Zeer duidelijk niet. 30 dagen niet eens uitgenodigd om bij de koning te komen. Dus ze ging ongevraagd. Jawel, maar niet onvoorbereid. Ze is gegaan in de weg van bidden en smeken. En zo gaat het in het geloofsleven altijd, gemeente. Zo gaat het in het zalig maken van een zondaar ook. Het is helemaal Gods werk, een eenzijdig werk, maar hij schakelt de zondaar die zalig wordt in, hoor. Dat is geen passief mens, maar die wordt door Gods geest actief gemaakt in een worstelend gebedsleven. Want als de nood in je hart geboren wordt, dat het sterven wordt en je kan niet sterven en je loopt met je schuld en je weet niet hoe die betalen moet, dan is het niet meer de vraag of bidden wel nodig is, omdat je denkt, ja, maar de Heere weet toch alles al. Alles is toch al besloten. Waarom zou ik dan nog bidden? Ach, al die vragen, die sterven als de nood op je hart gebonden wordt. In de nood wordt bidden als het ware een vanzelfsheid. Het is ook Gods wil om in de weg van het gebed grote wonderen doen. En daar wil je ook niets van afdoen. Nee, je gaat goed beseffen, om mijn bidden kan het nooit. Maar één ding weet ik wel. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Trouwens, spreekt het bidden ook in de grote nood en dood waarin je terecht gaan komen, ook niet van liefde tot de Heere? En is het de liefde niet die je tot het gebed als het ware dringt en dwingt? Je kan het gewoon niet meer laten als de nood in je hart geboren wordt.
En daarbij ga je verstaan dat het gebedsleven zo'n heerlijk genademiddel is. Want juist in de nood kan God zo ver weg zijn. Dat je zegt, zou de Heere mij nog wel van mij afweten. Maar dat je nou juist in de weg van het gebed wel eens als het ware heel dicht bij God gebracht wordt. En hoe weet je dat? Als je in je gebedsworstelingen, in dat bidden, in dat vasten, in dat smeken, mag bemerken dat er een open toegang is naar boven. En dan kun je toch de Heer niet loslaten om hem te smeken om datgene wat je zo nodig hebt, wat je niet meer kan missen. Wat was dat bij Esther? Wat had Esther nodig? Waar smeekte zij om? En allen die met haar meeworstelden in haar eigen paleis, maar ook in de stad Susan rondom Mordechai. Dit. Of de Heere met haar mee zou willen gaan, als zij die gang moet maken naar Ahasveros, die met alles zo'n grillige koning is. Ja, dat de Heere haar genadig zou zijn, en dat de Heere het hart van Ahasveros zou neigen als waterbeken, zo staat er ergens in de schrift. Nu, na 3 dagen bidden en smeken gaat ze. Wanneer zou dat nou geweest zijn? Mag ik u nog eens herinneren dat Haman het is geweest, die bij de koning is geweest, om het voor elkaar te krijgen dat hij het volk der Joden helemaal zou gaan uitmoorden. En we weten toch wel dat hij daarbij ook het lot geworpen heeft, zodat de dag bekend zou worden wanneer het allemaal zou moeten plaatsvinden. En we hebben gehoord op welke dag hij daarmee begonnen is. We hebben gehoord op welke dag dat hij bij Ahasveros is geweest, en de dag dat hij die toestemming heeft gekregen, en de dag dat het lot viel. Welke dag was dat dan? De 13e van de maand Nissan. En dat was precies in de maand dat het volk der Joden zich aan het voorbereiden was om het Pascha te vieren. Wat op de avond van de 14e van de maand Nisan zou beginnen als de zon onder was. In diezelfde avond, als de nacht gaat vallen, dan werd alles voorbereid. Op de burg Susan, zo hebben wij gehoord, was de moordaanslag die Haman voor elkaar kon krijgen als eerste bekend onder het volk der Joden. Mogelijk heeft Mordechai het als een van de eerste gehoord, en het kon best al op die 13e van de maand Nisan geweest zijn. Maar als het niet op die dag geweest is, dan toch zeker op de volgende dag. Dat was de 14e van de maand Nisan. Toen moest Mordechai het gehoord hebben. En op die 14e van de dag Nisan hebben ook die gesprekken plaatsgevonden, weet u nog, tussen Mordechai en Hatach, omdat Esther wilde weten wat Mordechai toch dreef om zo te roepen in doodsnood. En het is op diezelfde dag, de 14e van de maand Nisan, en dat Mordechai met zijn argumenten, met zijn indringende argumenten, gekomen was, zodat Esther geen kant meer op kon dan naar de koning te gaan. En het is ook op diezelfde dag geweest, de 14e van de maand Nisan, dat ze terug is gegaan door middel van Hatach naar Mordechai om hem te verzoeken, te bidden en te smeken, 3 dagen en 3 nachten. En daar zijn ze in de avond, toen de nacht ging vallen op de 14e van de maand Nisan, mee begonnen, 3 dagen, 3 nachten. Toen brak de eerste dag aan, dat ze niet aten, niet dronken en worstelende tot God, de 15e van de maand Nisan. En toen brak de tweede dag aan van die driedaagse, dat was de 16e van de maand Nisan. Ze hebben geroepen tot God vanuit de nood en de ellende. O, wat zullen de uren lang geduurd hebben, wat zullen die dagen lang geduurd hebben, donkere dagen, dagen des doods. Maar toen kwam de derde dag, de 17e van de maand Nisan. En toen is Esther gegaan, zo begint hoofdstuk 5. Op hoop, tegen hoop. De 17e van de maand Nisan werd een dag van leven of dood. Gemeente, misschien bent u mij in uw gedachten al een beetje voor en met me meegegaan. Wat gebeurde er eeuwen later, toen de nacht ging vallen op de 14e van de maand Nisan? Toen heeft de Heer Jezus Christus samen met zijn discipelen het Pascha gegeten. Toen brak die nacht aan in de welke hij verraden werd. En de dag erna, die vrijdag, de 15e van de maand Nisan, toen ging Christus de dood in. Voor zijn kerk, toen is hij in het graf terechtgekomen. Op de 15e, daar heeft hij de 16e heel de dag gelegen. En ook de nacht die de 16e met de 17e scheidde. En toen brak de 17e aan van de maand Nisan. En in die vroege morgen van die heerlijke eerste dag van de week is Christus opgestaan uit de doden. Want na zijn dood was het leven hem bereid. En op diezelfde dag dat Christus opstond uit de doden, de 17e van de maand Nisan, moet toch ook Esther naar koning Ahasveros zijn gegaan. Wonderlijk, hè? Hoe vindt u nou Gods wijze wegen? Dat ga je verstand te boven. Wat een eenheid tussen de weg die Christus ging en de weg die een zondaar moet gaan tot zaligheid. Daar gaat ze, op die derde dag. Hoe gaat ze, jongens en meisjes? Gaat ze met dezelfde kleding en met dezelfde houding zoals in de afgelopen 3 dagen is geweest? Nee. Ze trekt een koninklijk kleed aan. En het staat er niet bij, maar als ik even terugverwijs naar het moment dat ze tot koningin wordt verheven en de koning Ahasveros die gouden kroon van Vasti op haar hoofd zet, geloof ik ook dat zij de koninklijke kroon heeft opgezet. Want ze mocht niet met rouwkleding bij de koning komen. Dus ze ging met een koninklijk kleed, met een hart vol vrees natuurlijk, en toch een hart waarin ze zich over mag geven aan de leiding des Heren. Kom ik om, dan kom ik om. Waar zou het op uitlopen? Ze kon het niet bekijken. Ze zou of gedood worden, of blijven leven. Ja, tenzij dat die koning de gouden scepter zou toereiken. En er moet iets in haar ziel geweest zijn dat ze daarop heeft gehoopt. Ik kom er straks nog op terug, maar de maaltijd had ze al klaar voordat ze naar de koning ging. Zie ze gaan. Dan loopt ze door de vertrekken van de burcht Susan. Ze loopt over het grote plein dat scheiding maakt tussen het vertrek waar zij woont en het gedeelte waar de koning komt. En ze komt dan in een grote voorhof terecht. Een imponerend, indrukwekkende ruimte waar 6 rijen van pilaren staan. En tussen die pilaren schrijdt ze voort in haar koninklijk gewaad. Totdat ze bij de deur komt die scheiding maakt tussen de voorhof en de troonzaal van Ahasveros. Verder gaat ze niet. En recht tegenover die deur staat de prachtige troon van koning Ahasveros. En daar zit hij in pracht en praal als de koning der koningen. En in zijn rechterhand houdt hij die adembenemende mooie gouden scepter. Helemaal versierd met de duurste edelstenen en de duurste parels. Als een bewijs van zijn grote macht. Grote koning op de troon. En een bevreesde Esther bij de deur. Misschien was hij aan het denken en dwaalde zijn ogen door de troonzaal. En opeens kruisen zijn ogen de deuropening. En wordt hij stil. Daar staat ze. Zijn liefste vrouw. In koninklijk gewaad. En wat doet hij? Hij pakt de gouden scepter en richt die op Esther. Zal er geen golf van verwondering door de ziel van Esther zijn gegaan? Dat was de eerste verhoring op haar gebedsleven. Niet de dood, maar het leven. Ze mag komen. Ze mag naderen. Ze mag als het ware over de drempel komen om in de troonzaal voor de koning terecht te mogen komen. Ze mag het ervaren, ben welkom bij Ahasveros. Kijk jongens en meisjes, daar komt ze. Over het dure marmeren vloeren loopt ze naar de troon, waar de koning zit, die nog steeds die gouden scepter voor zich uitgestoken heeft. En dan raakt ze het uiterste puntje van de gouden scepter aan. En of ze dat met haar vingertoppen heeft gedaan, of met haar lippen, weten wij niet. Beide kwam voor. Maar het had wel een onderscheiden betekenis. Wanneer iemand met zijn vingertoppen een gouden scepter of een andere scepter aanreikte, dan was dat een blijk van eerbied. Maar wanneer iemand voor een koning kwam en hij kuste de gouden scepter, dan was het een blijk van dankbaarheid. Wat denkt u? Zou dat niet het hart van Esther hebben vervuld? En daarom geloof ik dat ze de gouden scepter heeft gekust. Voor Esther is het waar geworden wat de dichter van Psalm 6 aan het einde zingt. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord, niet afgewezen, niet gedood, maar aangenomen, welkom geheten. Esther mocht blijven leven. O, ze was als een dode opgeschreven. Ja, ze is als de dood. Maar op die derde dag, bij wijze van spreken uit het graf, weer opgevoed. Die derde dag was als het ware een opstandingsdag. Geen dag van sterven, maar een dag van leven. En al lag de 13e van de maand Adar nog voor haar. En lag die onherroepelijke wet nog steeds bij de koning. Toch kreeg Esther aanvankelijke verhoring. De gouden scepter werd haar toegereikt. Kent u ook de weg naar de troon? En dan bedoel ik natuurlijk de troon van de koning der koningen. O, wat kan het je hart vervullen met vrees, als je voor Gods troon moet komen, met schuld beladen, als een zondaar voor God. Omdat je geleerd hebt vanuit het woord dat die troon van God gevestigd is op recht en gerechtigheid. En wie zal voor zo'n God kunnen bestaan? Zijn het niet alleen maar woorden voor u en voor jou, maar is het al beleving geworden wat de dichter van Psalm 130 onder woorden brengt? Zo gij in het recht moet treden, o Heere, en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Ach Heere, ik kan voor u niet bestaan. En heb je ook dat wonderlijke ervaren, terwijl het zo in je hart lag, dat je ondanks dat toch niet bij die troon vandaan kan blijven? Dat de Heilige Geest je zo gewillig maakte om er niet bij vandaan te vluchten, maar er te komen in volle overgave aan de Heere, om zo voor de Heere te verschijnen en te mogen zeggen: Heere, in u is het onrecht nooit gevonden. Hier ben ik, Heere. Moet ik dan omkomen, dan kom ik om, maar wel aan uw voeten, o God. En dan dat wonder, wat je daarna nooit meer opkomt, en wat als het goed is, elke keer weer ervaren wordt in het geloofsleven. Dat je niet wordt weggestuurd, maar dat je zo hartelijk welkom bent bij God. Als je bij God mag komen met die schone kleding, met die koninklijke kleding van de ware ootmoed, en ik met een verbroken en verslagen hart mijn schreiende ogen ophef tot God om hulp of gunst te vragen, om dan te ervaren, jawel, het is een troon die staat op gerechtigheid en gericht, maar het is nochtans een troon der genade. Om te mogen ervaren dat de Heere een verbroken en een verslagen hart niet veracht, maar dat het hem zo aangenaam is om zo te naderen tot God, ja, dan zal de Heer niet achterblijven, maar dan zal Hij de gouden scepter toereiken. Dat wil zeggen, dan zal Hij Christus vanuit het woordje aanbieden in het evangelie. Nee, dan zal zo'n omkomende zondaar zelf niet naar Christus gaan grijpen, maar die mag het wonder beleven dat Christus je aangereikt wordt. En dan werkt de Heilige Geest dat wonderlijke geloof, die reactie, die geloofsdaad, dat je misschien heel schuchter je handen mag uitstrekken om die Christus aan te raken. Ja, het gaat van God uit. En wat een wonder als het God behaagt zijn zoon als die gouden scepter te openbaren, ja, dat hij je die toereikt. Dat hij als het ware Christus in je schoot legt. En dat je niet meer kan, anders kan, dan Christus omhelzen. Dan krijg ik Christus in het oog. En dan ga ik zijn stem horen, die mij gaat lokken en mij gaat trekken, zodat ik werkelijk door het geloof hem mag aanraken. Dan ga ik Gods stem door middel van Christus stem horen, die zo liefdevol roept: kom maar. Kom maar die zo vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Kom maar, blijf maar niet op afstand, maar kom naderd voor mijn aangezicht. En wees niet zo bevreesd, o zondaar, want ik help u, ik ondersteun u, met de rechterhand mijn gerechtigheid. O, wat is dat een verrassing, Als je dan zo eens bij God terecht mag komen. O, je meende om te komen. Maar je wordt aangenomen. En dan zal de Heer tegen je zeggen. Wat is er, lieve? Wat is je verzoek? Onze tweede gedachte. Het ootmoedig verzoek van Esther. Weet je wat je gaat leren op de school van vrije genade, gemeente? Dat is zo'n wonder. De Heere doet geen half werk. De Heere die nodigt niet alleen en dan zet hij een punt. Zodat je daar als het ware staat voor zijn aangezicht. Ja, weliswaar dat je zijn gunst mag ervaren omdat de gouden scepter is aangereikt. En dat je mag ervaren dat je welkom bent. Maar de Heere gaat verder. De Heere gaat je uitlokken. Is het wel eens gebeurd dat de Heere je ging uitlokken? Zo onder vier ogen. Zoals hij dat ook deed bij die blinde Bartimeus, weet je nog? Toen hij bij de Heer Jezus mocht komen. Toen vroeg de Heer Jezus toch ook aan hem. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou, die ervaring mocht Esther ook opdoen. Als een wonder. Als een gebedsverhoring had Ahasveros die gouden scepter toegereikt. Maar dan komt zijn vraag. Wat is u, koningin Esther? Of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther mag dus zeggen wat ze op haar hart heeft. Ze mag zelfs een verzoek bij de koning neerleggen. En ze hoort zelfs dat de koning haar verzoek wil geven. En helemaal naar die Oosterse gewoonte van die tijd, zoals koningen dat wel meer deden, zegt hij haar toe dat ze zelfs de helft van zijn koninkrijk mag krijgen. Op spreekwoordelijke wijze openbaart Ahasveros zijn ruime hart aan koningin Esther. Hij wil royaal voor de dag komen. Net zoals later Herodes. Die ook zulke taal gebruikte toen zijn dochter voor hem danste. Maar toch, die woorden van Ahasveros spreken van hoogmoed, van overmoed. Want al meent hij de koning der koningen te zijn en alle macht op aarde te hebben, dat hij zelfs de helft van zijn koninkrijk zou willen geven aan Esther, ten diepste kon hij dat ook niet. Nee, gemeente, er is er maar één. Eén die dat wel kan. Dat is de Heere der Heren. De Koning der Koningen. O, als hij afdaalt tot een arme zondaar die niets meer heeft. Die in zijn totale armoede is terechtgekomen omdat hij God kwijt is. En als de koning der koningen je dan een vraag gaat stellen, wat is uw verzoek, wat zou je willen hebben, dan is dat een vraag waar hij echt antwoord op kan geven, hoor. Want hij heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden, kom gemeente. Word nu eens eerlijk vanavond en zeg eens tegen de Heere in je kerkbank of thuis bij de kerktelefoon, als hij zo laag tot je afdaalt, wat zou je nou willen hebben? Wat mis je nou toch, jongen, meisje, jongeren, ouderen, wat zou je willen hebben? Wat is er? Wat is je verzoek? Is het je om God te doen? Is het je om een nieuw hart te doen? Is het om waarachtige bekering te doen? Is het om het grote wonderen van de vergeving van zonde te doen? Is het je misschien te doen dat de Heer je volgende week aan de tafel des Heren brengt? Misschien wel voor de eerste keer in je leven? Hij kan het geven, hoor. En daar weten Gods kinderen vanaf, want Gods kinderen hebben zo'n groot geheim geleerd op de school van het gebed. Wat is dat geheim? Al wat gij de Vader bidden zult, in mijn naam zal u gegeven worden. Dat is rijk. Dat is wat. En weet je waarom dat geldt voor degenen die de Heere vrezen? Omdat ze Christus bezitten. En wie Christus bezit, al durf je het misschien niet eens zo te zeggen, heb je alles. Want de Heer Jezus heeft gezegd door middel van zijn knecht Paulus, alles is uwe. En David heeft het in het Oude Testament ook al gezongen, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Dat is rijk. En daarom zegt de Heere tot zijn kinderen in het bijzonder. Open je mond maar. En eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Schenk ik zo gij het smeekt. Al wat u ontbreekt. Mild en overvloedig. En dat is niet het helft van zijn koninkrijk hoor. Dan zou God nog een karig God zijn. Maar God schenkt alles aan zijn kerk. Luister maar. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen, ulieden het koninkrijk te geven. Ja, gemeente, weet u wie God is? Ik hoop dat je het bevindelijk weet. God, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zo is God in Christus voor een verloren zondaar. Kun je niet op, hè? Wat ben je schatrijk als je de Heere mag vrezen. Nee, dat kon Ahasveros niet geven. En toch mag Esther van hem vragen wat ze wil. En wat denk je? Nou is ze gekomen. Nou is de gouden scepter toegereikt. En dan loopt ze met de nood van haar eigen leven, van het leven van haar volk, van Mordechai. Oh, nu zal ze het zeggen. Koning, o koning, uw knecht Haman heeft een moordaanslag georganiseerd voor mijn volk en ik zal gedood worden. Dat zegt ze niet. Helemaal niet. Waarom niet? Esther wordt geleid door de Heilige Geest. Hij is het die haar de juiste woorden geeft die zij moet spreken. Hij is het die haar dit verzoek niet toelaat op dit moment. Maar de Heilige Geest geeft een ander verzoek in het hart van Esther. En ik denk dat Esther dat in de afgelopen dagen in het worstelen, in het bidden geleerd heeft. Ze heeft zich leren overgeven aan de leiding van de Heer. En ze is in haar overgave aan de leiding van de Heere niet beschaamd. Weet u wat de Heilige Geest toen gedaan heeft? Toen heeft hij haar verstand zo verlicht en haar zoveel wijsheid gegeven, dat koningin Esther wist te zeggen wat ze moest zeggen. En daarom zegt ze, indien het de koning goeddunkt, zo komen de koning met Haman heden tot een maaltijd, dien ik hem bereid heb, stond al klaar dus. Ziet u wel dat er op de bodem van Esther's hart toch een hoopje heeft geleefd, dat er gouden sceptra toegereikt zou worden? Want als dat zou gebeuren, kon ze in ieder geval aan de maaltijd. Ja, u hoort het goed. Esther vraagt dus of ze samen met haar man en met Haman mag gaan eten. En waarom moet ze dit zeggen? Nou, stel dat ze nu in de troonzaal, waar allerlei dienaren bij staan,
haar noodvraag had neergelegd bij de koning. Dan kon ze daarna weer naar huis. En er was even later Haman gekomen. En dat heeft Ahasveros dan natuurlijk tegen Haman gezegd, want het was zijn vertrouweling. En we kennen Haman inmiddels als een man die op een listige, duivelse wijze grote invloed kon uitoefenen op Ahasveros. En wat zou die Haman gedaan hebben? Die zou zo op Ahasveros hebben ingepraat dat Ahasveros niet zou doen met die noodvraag van Esther. Nee, zo mocht het niet. Dat licht moet Esther gekregen hebben. Haman moest erbij zijn en vandaar haar verzoek. En het gebeurt. Op diezelfde dag zit Ahasveros met Haman, zijn vertrouweling, in de eetzaal bij de koningin. En als dan de maaltijd bijna ten einde is, bij de laatste rondgang van de wijn, dan komt Ahasveros terug met zijn welmenend aanbod. Wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. Wat is uw verzoek? En het zal u geschieden. Hij moet toch wel aangevoeld hebben dat de koningin ergens mee loopt. Alleen al het feit dat ze ongevraagd naar hem toe was gekomen. En ook het feit dat ze eerst de maaltijd met hem wilde hebben, met Haman erbij. En nu is het zover. En nu kan Esther het zeggen. En dan begint ze. Koning, mijn bede en verzoek is. Ja, wij weten de geschiedenis natuurlijk, hè. Wij weten dat al. Maar zet dat nou eens eventjes opzij. Mijn bede en mijn verzoek is. En dan vraagt ze hetzelfde. Of de koning samen met Haman de andere dag nog een keer met haar wil eten. Wat is dat nou toch, Esther? Ben je bang? Is er vrees? Wil je misschien de spanning opvoeren? Het zijn allemaal verklaringen die je tegenkomt in allerlei boeken. Maar we weten niet wat de diepste oorzaak is bij Esther zelf vandaan, waarom dat ze opnieuw om een maaltijd vraagt. Dit weet ik wel. Ze wordt ook in deze ogenblikken weer door de Heilige Geest geleid. Alleen de Heilige Geest houdt haar tegen om het verzoek nu neer te leggen. En de Heilige Geest bindt het opnieuw op haar hart om voor de tweede keer te vragen of Haman en Ahasveros met haar willen eten. Alleen nu zou ze het niet begrepen hebben. En als straks die maaltijd achter haar ligt en ze blijft alleen achter, zouden er niet duizend vragen in haar hart zijn bovengekomen? Want die grote nood lag er nog. En nu had ze de mogelijkheid om het te zeggen. En het leek of het niet ging. Haar mond werd als het ware gesnoerd. En opnieuw werd ze gedrongen wat anders te zeggen. En dat viel niet mee voor Esther. Ze kon het op dat moment niet bekijken. Nu was ze alleen met Haman, nu was ze alleen met Ahasveros, een betere gelegenheid was er niet. En nog wordt als het ware haar mond dicht gedaan en kan ze haar nood niet kwijt. Ik kwam in dit verband een spreekwoord tegen uit de Heilige Schrift zelf, die u misschien wel verstaat in uw eigen leven. U kunt hem vinden in Jesaja 37 vers 3. Daarin staat de geschiedenis beschreven dat Rabsaké de stad Jeruzalem heeft belegerd. En naar het op de ondergang van Hiskia en het volk heeft gemunt. En dan komt er voor Hiskia en de inwoners van Jeruzalem een grote nood. Hiskia zegt, het was een dag van grote benauwdheid, dat er wat moest gebeuren. Maar het gebeurde niet. En wat zegt hij dan? De kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. Maar er is geen kracht om te baren.
Dan moet er wat gebeuren. Het is erop of eronder. En het gebeurt net niet. Ben je ook al eens in zo'n toestand gekomen? Dat er wat moest gebeuren. En dat je datgene wat je zou verwachten toch niet kwam. Althans, op de tijd dat u het dacht. En dat je hart zich opnieuw met vrees vervulde en dacht, nou gaat het toch nog verkeerd. Maar het gaat niet verkeerd hoor. Want dat Esther niets kon zeggen en niets mocht zeggen, was ook de leiding van God. Er moest nog een cruciale nacht plaatsvinden. De weg tot de volkomen verlossing van Gods volk, daar moest nog wat voor plaatsvinden, want als Gods volk wordt verlost, wordt de vijand verdelgd. En die weg moest ook nog gebaand worden. Daarom zal er een nacht aanbreken, zullen we de volgende keer gaan horen, dat de koning niet kan slapen en dat Mordechai nog wat te goed heeft en dat het Hamans dood betekent. Heilig zijn, o God, uw wegen. De Heer komt nooit te vroeg, maar ook nooit te laat, denken we wel eens. Hè? Dan is het net als met Maria en Martha. Toen hun lieve broer Lazarus gestorven was, toen zei de Heer Jezus, u bent te laat. U bent echt te laat, want uw vriend ligt al 4 dagen in het graf. Kwam Christus te laat? Nee, hij kwam op tijd. En wat betekent dat hij op tijd komt? Dan komt hij op een moment dat God wordt verheerlijkt. En dat is altijd de juiste tijd. Hoor je dat? Zondaar in nood. Er komt een morgen, hoor. Want Esther zegt, morgen zal ik het zeggen. Er komt een tijd dat toch door zal breken, wat misschien in deze ogenblikken nog zo op slot zit in uw ziel. Want in de hemel is de grote voorspraak bezig om op zijn tijd verlossing te zenden. Bij hem ligt het moment allang vast, het moment van het welbehagen. Bij hem staat het uur der minne allang bepaald, allang in zijn goddelijke agenda. En voor die tijd, al denk je zelf misschien dat het omkomen wordt, maar je komt niet om, want voor die tijd zal de vijand niets vermogen. Want de Heer Jezus Christus is als die grote Boas. Die man zal niet rusten voordat hij die zaak voleindigd zal hebben. En daarom volk, dat het verstaat, dat er geen kracht is om te baren, laat de moed toch niet zakken, maar houd moed, vrees niet, zo hij vertoeft. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven, en daarom zit maar stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, al kun je Gods weg niet begrijpen, en al duurt het zo lang, ga het dan toch maar zingen, en blijf het maar zingen, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen, ach wanneer, want het loopt Christus niet uit de hand. En hij gaat werkelijk alles gereed maken voor de grote verlossing. We gaan nog kort naar onze laatste gedachte, de laatste aanval van Haman. De maaltijd is ten einde. Ze gaan alle 3 naar huis. Esther met een hart vol vragen, waarom heb ik het niet kunnen zeggen? Ahasveros waarschijnlijk met de vraag, wat zou er toch met haar aan de hand zijn, dat ze morgen weer met mij wil eten? En Haman, goedsmoeds, zeer verblijd, 1 en al trots. O, hij had al zo'n hoge positie in het Perzische Rijk. Maar met het eten, met het koninklijke paar. Ach,
Dat was een kroon, als een kroon van eer op zijn hoofd, maar tegelijkertijd zo'n overgrote voedingsbron voor zijn walgelijke hoogmoed. Morgen mag hij weer eten. Zie hem eens gaan, jongens en meisjes, door de gangen van het paleis. Zie hem eens daar komen in het grote poortgebouw, en dat naar de uitgang, naar het plein leidt voor het paleis. O, kijk hem eens glunderend kijken. Alle mensen stoppen met het werk in het poortgebouw en ze vallen op hun knieën en geven hem goddelijke eer. Haman is hier een levende illustratie. Zo las ik ergens wat Asaf heeft gedicht in Psalm 73. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten en springen ze uit de hoogte. Spreken ze uit de hoogte. Maar Haman toch, je weet niet hoe dicht je bij de eeuwigheid bent. Je denkt dat je carrière het hoogste punt bereikt hebt, doordat je 2 keer met het koninklijke paar mag eten. Je denkt dat je de hoogste top van eer hebt bereikt, maar nog 1 dag... en je stort van die hoge top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar Haman weet het niet. Haman beseft het niet. Als een rijke dwaas snelt hij naar huis om daar te gaan pochen op zijn eer en rijkdom ten opzichte van zijn vrienden, ten opzichte van zijn zonen, ten opzichte van zijn vrouw. Maar als hij daar nog in het poortgebouw is, is er plotseling iets wat zijn vreugde totaal vergalt. O, bah, daar zit die walgelijke Jood. Is een hart vervuld met grimmigheid, want inderdaad, Mordechai is weer gewoon aan het werk. Na die tijd van vasten en bidden heeft hij zijn rouwkleed weer afgelegd. En is hij weer aan het werk gegaan, omdat in het hart van Mordechai dat geloof is ontstaan, dat er verlossing komen zou. Maar in dat gebedsleven is hij ook gesterkt geworden om standvastig te blijven in de vreze des Heren. En al ligt de 13e van de maand Adar vast, en ligt die wet nog zwart op wit, hij buigt toch niet. Voor Haman. O, Haman is in alle staten. En toch, hij bedwingt zich. Wat zit daarachter dat hij zich bedwong? Gods hand. Want God bewaarde Mordechai. En toch komt het gemene plan in Haman op. Om deze ongehoorzame Jood uit de weg te ruimen. Nog voordat de 13e van de maand Adar aanbreekt. En dan komt hij thuis. En dan gaat hij in geuren en kleuren vertellen. Terwijl de hoogmoed van zijn gezicht afstraalt. Wat zijn eer en heerlijkheid is. En dat hij morgen weer met het koninklijke paar mag eten. Maar dan komt hij met dat woordje. Doch. Vers 13. Maar die Jood is als een doorn in zijn vlees. En hij kan niet nalaten om ook dat onder woorden te brengen. En wat doet zijn vrouw Zeres dan? Die geeft hem een advies. En laat ik maar gelijk zeggen wat dat advies is. Dat is voor Haman de kortste weg naar de hel. Maar dat zag Haman niet. En dat zag Zeres ook niet. Ze zegt, joh, maak een galg van 25 meter hoog. En ga nou morgen naar de koning.
En ga morgen, voordat je aan de maaltijd zit, eerst eens aan de koning permissie vragen of je het lichaam van Mordechai aan die galg mag spietsen en zet hem dan maar overeind, zodat iedereen kan zien op 25 meter hoogte. En ga dan eten en drinken en vrolijk zijn. En Haman klaart op, een welkom advies. En hij voert het uit, hij laat de galg maken, zijn laatste aanval op het volk van God. Is het in het geestelijke leven ook niet dikwijls zo, dat als de verlossing zo dichtbij is, dat Satan nog een laatste aanval poogt op een ziel in doodsnood? Maar hij zal het niet winnen, hoor, want hij is een overwonnen vijand. De duivel kan niet op tegen het krachtdadige verlossingswerk van God in Christus. En al worden Gods kinderen in de strijd tussen Christus en de Satan betrokken, ze zullen niet omkomen. Ja, voor Haman was er een maar, doch als een doorn in zijn vlees. Maar voor het volk in nood is er ook een maar. Dat zegt, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. We gaan eindigen. En ik wil één woordje uit Esther 5 nog één keer onderstrepen. Een woordje dat in dit hoofdstuk door twee vrouwen wordt uitgesproken. Een woordje wat twee vrouwen uitspreken tegen hun man. Dat is het woordje morgen. Esther zei tot Ahasveros, zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. En Zeres zei tot Haman, men maken een galg 50 ellen hoog en zeg morgen tegen de koning dat men Mordechai daar aan hangen. Morgen. Wat is dat? Zeer dichtbij. Daar zit maar één nacht tussen. Wat is er zo dichtbij? Morgen moet Haman voor eeuwig verloren gaan. Maar morgen zal Gods volk worden verlost. Wat zal er morgen met u gebeuren? Wat zal morgen jou overkomen? Haman verblijde zich in de galg voor Mordechai, maar het werd de andere dag zijn ondergang. Maar Gods volk leert zich verblijden in een andere houtpaal. Dat is het kruis van Christus tot een eeuwig behoud. Zalig die mens die uit mag zien naar de verlossing die er ligt in een gekruisigde Christus. Voor die mensen in doodsnood zal er een morgen aanbreken. Dat is de morgen der verlossing. Wacht dan, ja wacht, en verlaat u op de Heere alleen. Amen.
laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, zo hebt u ons vandaag weer twee diensten gegeven waarin het woord mocht uitgaan. Wilt u de stille naprediker zijn van dat woord? En mogen wij het kennen in ons leven dat u die gouden scepter wil uitreiken. U bent toch een verrassend God, Heere, dat u zo mogen leren kennen in de Heer Jezus Christus. Gedenk ons wanneer we deze plaats gaan verlaten, in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Wilt u zelf een openbaren als een God die genade bewijst aan grote zondaren. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Wij gaan nog samen zingen op Psalm 116, vers 2 en 3, waar wij een zondaar horen aan wie de gouden scepter wordt toegereikt. 116, vers 2 en 3. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.